Ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil Spiesronda zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun doptocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ben uw heil alleen. Psalm 35 vers 1. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 25 vanaf vers 37 tot het einde. We noemden nu 1 Samuel 25 vanaf vers 37. Het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem. En hij werd als een steen. En het geschiedde omtrent na 10 dagen, zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zeide hij, gezegend zij de Heere, die den twist mijn smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal. En heeft zijn knecht onthouden van het kwade. En dat de Heere het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. En David zond heen en liet met Abigail spreken, dat hij haar zich ter vrouw nam. Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, Zo spraken zij tot haar, zeggende, David heeft ons tot u gezonden, dat hij zich u ter vrouw neemt. Toen stond zij op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en zeide, zie, uw dienstmaagd zij tot een dienares om de voeten der knechten mijns heren te wassen. Abigail nu haastte en maakte zich op en zij reed op een ezel met haar 5 jonge maagden die haar voetstappen nawandelden. Zij dan volgde de bode van David na en werd hem ter huisvrouw. Ook nam David Ahinoam van Jezreel, alzo waren ook die beide hem ter tot vrouwen. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, den zoon van Laïs, die van Gangem was.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, we hebben ons bestaansrecht verloren. De aarde is vervloekt om der zonde wil, zal doornen en distelen voorbrengen. Wat is het dan een wonder dat we vanavond nog mogen zijn op de plaats van het gebed. U nog mogen aanroepen terwijl het heden genaamd wordt, terwijl de dag der zaligheid nog daar is en u bezig zijt met het inzamelen van uw gemeente die u kocht met de prijs van uw bloed, die u bewaart in uw goddelijke kracht, die u leidt door uw wonderlijke wijsheid en die u inzamelt op uw tijd tot de lofverheffing van uw naam, want al de beloften Gods ze zijn in Christus Jezus, ja en namen, Gode tot heerlijkheid. U wilt door de bediening van uw woord uw kerk samenbrengen. U laat dat woord nog verkondigen, dat het een boodschap zij als van een herout uit het hemelhof, om de verborgenheden des Heren de mensen bekend te maken. Gods verborgen omgangen vinden tot zielen waar uw vrees in woont en het heilgeheim wordt aan uw vrienden naar uw vrees verbond getoond. Want u zijt het Heere die de doden tot het leven roept en de dingen die er niet zijn, alsof dat ze er waren. U zult dwars door alles wat zich tegen u verheft en zich tegen u verzet, uw heilig doel en oogmerk bereiken, opdat uw huis volwaardig. Ook wanneer we vanavond opnieuw mogen denken over een stuk levensgeschiedenis van hem die, o eeuwig wonder van eeuwigheid, verkoren in de tijd werd gezalfd, waarvan uw oude gemeente zong. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd en hem heb ik uitverkoren. Wiens lenden gij besloten waart, o eeuwige Davids zoon en heren naar de menselijke natuur, en terwijl u in de schoot des vaders uw eeuwige oorsprong hebt, wilt u in de tijd vlees en bloed aannemen, het ware zaad David zei, opdat we zouden verstaan dat in al de leidingen die u komt te houden, ook daarin een heenwijzing is naar die wonderlijke en heerlijke openbaring van u, waarvan uw gemeente zong en zo moet nu die koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. U zult uw gemeente opzamelen, u zult een rijk bouwen, u zult ze toebrengen tot die kerk die u wilt dat zal zalig worden. En dat gebruikt u in de tijd de dwaasheid van de prediking voor. De Heere zou u dit woord in de hand van de geest willen leggen. Opdat het daar komen waar mensen kinderen niet kunnen, niet vermogen, niet willen. Opdat uw woord vrij, maar ook almachtig indring in het hart van koningsvijanden, waar we alle van nature zijn en ook deze avond er in Sion werden geboren. En het waar zou zijn dat u inging in het huis van die sterk gewapende, terwijl behagen uw vaders uitvoerend, goddelozen roepend, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en in de praktijk van eigen hart en leven het te doen ervaren. Ge hebt me overmocht, ge zijt me te sterk geworden, mocht u onze kinderen niet vergeten. Onze jeugd, de machten der duisternis zijn vele. O, wanneer die Satan ontbonden gaat worden, waar zal uw gemeente zijn die als een nachthut is in de komkommerhof en als een eenzame mus op het dak? En heb u het beloofd dat u sterker zijt dan het geweld van de baren, en dat de vijand boog en schild en vurige pijlen daarop verspilde, opdat we zouden aanschouwen dat uw trouw rust op het late nageslacht. O God, bekeert onze kinderen, bekeert onze jeugd, breng ze toe tot uw gemeente. Laat dat goed dat nimmer meer vergaat hun deel zijn. In het doorwandelen van de gemeente mocht u die grote uitdeler zijn. Heer, u legt het altijd op zijn plaats, waar mensen het niet weten. Maar denk u ook aan uw erfdeel, het is door u vanouds verkregen. Het stervende leven van de levende kerk met zijn vragen, met zijn raadsels, met de les die ze leren moeten, zonder mij kunt ge niets doen. Leren dat de weg van ontdekking, van ontbloting, van uitbranding, van uitzetting nodig is, opdat de arbeid van hem zou openbaar worden in het hart die uw kerk zijt gegeven, door kennis gerechtigheid, heiligmaking, volkomen verlossing, uitgetuchtigd uit alles. U geeft inkomsten, u neemt ze ook weg. U onderhoudt en laat een leven dat er maar ene grond is. Dat er maar één genade is, maar één gerechtigheid, maar één borg, maar één goal. En dat u daar uw welbehagen in gehad hebt. En dat uw gemeente steeds maar komt uit te drijven om alleen u over te houden. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Zou u oefeningen willen schenken in de afbraak van het onze. Opdat u leeft, ik ben met Christus gekruist. Ik leef, niet meer ik. Christus leeft in mij wat ik leef. dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die me lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. O, laat de dauw van uw geest uw kinderen leiden tot die fontein, daarover die put van levend water die uit de Libanon vloeit. Gedenkt wat men ons niet kan samenkomen. Laat er een zegen zijn in de eenzaamheid. Aanschouw ze die het moeilijk hebben. Gedenk de zieke thuis. Gedenk wat rouw draagt. Ontfermt u over wees en weduwe en weduwnaar. En vertroost het ouder hart dat schreiend tot u zucht. Lieve koning, de roepstemmen in de natuur zijn vele. U zijn het die op de wind wandelt, die de orkanen doet ontstaan. Er staat immers geschreven van Jona, en de Heere wierp een grote storm op de zee. En wie kan dan bestaan? Dan hebben de jongeren geschreeuwd van angst. En uw kerk zong waar uw golven en uw baren mijn benode ziel vervaren. Ook dat horen we en lezen we van naderende orkanen. Zou u, o God, willen behoeden, bewaren. Ook in de tijden waarin we leven, dat de geruchten van oorlogen en oorlogen steeds weer worden beluisterd. De mens der zonde zich uitleeft in zijn oorlog tegen God en zijn wapening tegen u, de God van hemel en aarde. Wie durft toch bestaan te twisten met uw macht en zou nietig stof u het hoogste gezag omwringen. Bewaar uw gemeente, waakt over Nederlands kerk, zegentaken die tot de opbouw van uw gemeente verricht wordt. Ontfermt u over het overblijfsel. Naar de verkiezing uw genade en ontsluit de waarheid in deze avond, opdat de verborgenheden des Heren de mensen geopenbaard worden. Geef uw knechten uw sterkte. Wil ook deze avond wonen op de plaatsen van uw heerschappij. Wat we vergeten, vergeet u het niet. Heere, geef uw knecht inzicht. De stof die vanavond onze aandacht vraagt met al de verborgenheden. En daarom uw naams wil. Amen. Wij zingen 89, 4, 7, 8. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God, der leger scharen? Wie is aan uw gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heer, ja, eindeloos in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Hoe zalig is het volk en gij toch, gij zijt hun roem. 89, de versen 4, 7, 8, we hebben zingen, is er collect. geliefden, hij moet als koning heersen, totdat hij zijn vijanden zal gezet hebben tot een voetbank zijner voeten. Zo heeft de apostel geschreven over de vervulling van Gods raad en het heilige doel van Gods raad is deze. Hij moet als koning heersen. Dat wil dus zeggen dat in die raadsvervulling alles besloten is. Hoe verborgen ook voor mensenkinderen. De dichter van 33, die zegt de raad des Heren, de raad des Heren, die bestaat in eeuwigheid. En alles zal daaraan onderworpen worden. Hoe onbegrijpelijk ook voor Adams nakroos. En hoe onbegrijpelijk ook vaak in het leven van zijn gemeente op aarde. Hij moet als koning heersen. En dat betekent dat uiteindelijk alle wegen die de Heere houdt met zijn strijdende gemeente op aarde, daar zullen gaan eindigen. De raad des Heren, die bestaat in eeuwigheid. En alles wat hier op aarde het deel is, is daarin vervat. God werkt ver boven ons verstand. Ver boven onze reden. Niet tegen de reden, maar er wel ver boven. Dit is groot en wij begrijpen het niet. In die onbegrijpelijke raadsvervulling Gods is ook verweven het leven van de man naar Gods hart. De vraag die hij eenmaal stelde uit wiens lenden hij voorkwam. Vraag tot de farizeeën David en Christus, hoe is die relatie? Wiens zoon is hij? En ze zeiden, Davids zoon. En dan vraagt hij, maar David zegt toch, hij spreekt van zijn zoon en van zijn Heere. Als hij nou zijn zoon is, hoe kan hij dan zijn Heere zijn? En ze kenden daar geen antwoord voor. Een verborgenheid des Heere is de mensen geopenbaard. Als we over Davids zoon denken, dan kunnen we ook niet aan David zelf voorbij. En de leidingen die God hield in zijn raad, om daarin de verborgenheden op te speuren van de handelingen tussen de koning van de kerk en zijn gemeente op aarde. Dat vraagt vanavond om overdenking. Ik had gedacht met u te behandelen het laatste gedeelte van 1 Samuel 25. En dan de verzen met u te overdenken van 39 tot en met 44. In Samuel 25, 39, 44. Ze zijn zojuist aan u voorgelezen. Ik heb deze verzen samengevat in dit thema. De openbaring van Gods verborgen raad. God hoeft het niet te openbaren, maar hij doet het wel. De openbaring van Gods verborgen raad. Ik beluister daarin ten eerste Davids lofverheffing, ten tweede Davids verzoek en ten tweede Abigaïls keus. Een openbaring van Gods verborgen raad waarin ik vind Davids lofverheffing. Wij lezen dat in het 39ste vers, toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zeide hij, gezegend zij de Heere, zijn lofverheffing. Daar is een verzoek, als nu de knechten van David tot Abigaïl gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende, David heeft ons tot u gezonden, opdat zij zich u ter vrouwen nemen. En Abigaïls keus. En toen stond ze op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en zei, zie uw dienstmaagd, zij tot een dienares om de voeten der knechten misheren te wassen. En wat verder in dit onderwijs onze aandacht vraagt. De verborgenheden des Heren zijn voor degene die hem vrezen. Wanneer dit schriftgedeelte voor ons ligt, dan vraagt dat om veel antwoorden. En ook hierin past het ons in alle stille eerbied met de kerk van de oude dag te belijden. Dateen heeft het ons voorgezongen. De voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vastbestaan. En de besluit zijner ere zal zonder hindering voortgaan. Alleen onder de leiding en onderwijzing van Gods geest kan de Heer die verborgenheden ons duidelijk maken. Met een heilig doel en oogmerk, die uiteindelijk toch dit oogmerk kennen, de lofverheffing van de enige, drie-enige God. Het verband van dit stukje geschiedenis, dit kleine deeltje uit het leven van de man naar Gods hart, is een gevolg van een boodschap die hij ontving vanuit Karmel. Niet de Karmel, dat heb ik u de vorige bijbelezing geprobeerd duidelijk te maken, maar bij Karmel een plaatsje dat juist in de buurt van de stam van Juda te vinden is, waar de kudde van Nabal gelegerd was en waarin tijdens het schaapschedersfeest zulke bijzondere dingen zijn gebeurd. Wat vanavond onze aandacht vraagt, dat is een reactie op een boodschap die David vanuit Karmel ontvangen heeft en die uiteindelijk daarin terug te vinden is in dit ene woord. Een verschrikkelijk woord, maar ze is van ontzaglijke betekenis. En het geschiedde omtrent na 10 dagen. Zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. Ook hier weer die voorzichtigheid des Heren, die raad des Heren. Opdat we zouden weten wat daar gebeurde, daar in Karmel. Niet een zaak is die zijn oorsprong vindt in de woorden van Abigail, de huisvrouw van Nabal. Toen ze hem 's morgens na een nacht van drinken, eten, maar daar niet op rekende, morgen sterven wij, een boodschap ontving. De dood heeft aan je vensters geklopt. Dan weet u de geschiedenis. Dan staat er, God sloeg. Nee, niet de dreigementen van David. Nog het woord van Abigail. Maar God heeft het zwaard uitgetrokken. Waarom? Omdat Nabal het zwaard had uitgetrokken in een gevecht tegen God. En in bittere vijandschap niet kon buigen voor Gods hoge en wijze raad. Hij, Nabal, de grote herdersvorst, toch? Die buigen moest voor de zoon van Izei. Gods verkiezend welbehagen, geopenbaard in de man naar zijn hart, openbaar in de zalving en de wonderlijke plaats die hij had. Hij heeft Gods raad, Gods wil, Gods welbehagen, Gods keus niet kunnen aanvaarden. En in bittere vijandschap heeft hij dan toch maar uitgeroepen. Wie is die zoon van Isaï? David zou later zeggen dat het honen was. En daarin is ook vervuld geworden. En wie durft bestaan te twisten met mijn macht. En zal nietig stof mij het hoogst gezag ontvingen. Hij heeft zijn zwaard naar God uitgestoken. En God heeft antwoord gegeven. En de Heer sloeg. We lezen dat in de schrift meermalen. Als Goliath de maat vol zondigt, gebruikt God één steentje om hem te vellen. Als Nabal de maat vol gezondigd heeft, is het slechts een aanraking vanuit het heiligdom. En de herdersvorst is gesneuveld voor het aangezicht van de levende God. God tegen God strijden. Hoe strijdt een mens tegen God? Hij strijdt tegen God omdat hij Gods wijze raad niet kan aanvaarden. In het verkiezend welbehagen, waarin de Heere zich een gemeente opzamelt naar zijn eeuwige vrijmacht. In het voorbijgaan van velen moet in ons hart verwondering verwekken. Maar als het weerstand oproept, vijandschap oproept, dan trekken we het zwaard tegen de levende God. En nu komt er een boodschap uit Karmel. En die boodschap is niet onduidelijk. Tast mijn gezalfde niet aan, getuigde de dichter van 105. Al nu, dat heeft Nabal gedaan en God heeft geantwoord. God sloeg. Saul één steen en dan ligt hij geveld. Maar 10 dagen in de tenten te Karmel is een boodschap van God, een zichtbare prediking. Vooral degenen die daar staan bij dat krachteloos gemaakte mens, bij die nedergevelde vijand, een boodschap. Zo handel ik met de vijanden Gods, dat zal het geweest zijn. Daar gestaan te hebben en het zwaard voor God niet te hebben ingeleverd. En dan die ontzaglijke waarheid die vanavond ons in de raad Gods voert. Past ons dan niet als met Mozes bij de brandende brambos? Doet die schoenen maar van uw voeten. De plaats waarop we staan is heilig land. We moeten de boodschap Gods niet mensvormig proberen duidelijk te maken. Wanneer we de dauw van Gods geest losmaken van het woord, wat blijft er dan over? Beleden de oude niet in de artikelen, de 37 artikelen, dat we het woord Gods niet aanvaarden daarom, omdat de kerk haar als het woord Gods aanvaardt. Maar veel meer vanwege het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. Hoe zouden we het woord verstaan, jong en oud, op weg naar de eeuwigheid? Ons verstand is door de zonde te beneveld om Gods handelingen te begrijpen. Daarvoor is nodig dat wonder van waarachtige bekering, waarin de Heer het verstand verlicht, de wil komt te buigen en de hartskorsel komt te reguleren. Er is een boodschap. Hoe? We weten het niet. We weten wel dat de boodschapper is. De boodschap is gebracht. Wie de boodschap bracht, was niet belangrijk. Want God heeft het niet genoemd. Maar dat de boodschapper was, dat geeft activiteiten. We gaan er naar luisteren. Ik lees in de schrift, toen David hoorde dat Nabal dood was. Hij heeft het gehoord. En wat geeft dat in zijn ziel? Een gevoel van zegepraal. Geeft dat in zijn hart een gevoel van, zie je wel? Nou, nee. Hij heeft Gods handelingen opgemerkt. En Gods handelingen, die hebben altijd tweeërlei vrucht. In de eerste plaats breng ze in de laagte. En in de tweede plaats geeft ze God de hoogste plaats. Of moest ik het omdraaien? Want het eerste wat we in Davids woord beluisteren, dat hij uitroept tot de Heer lof te brengen, zegt hij, uw knecht. Zo lees ik toch de verborgenheden der schriften. Gezegend zij de Heer, die de twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Abel en heeft zijn knecht onthouden. En in die diepe vernedering, knecht zijn, knecht blijven, betekent dienstbaar zijn aan de opbouw van Gods koninkrijk. Niet dienstbaar aan eigen koninkrijk. Wanneer we de ambtelijke bediening verlagen tot strijd voor eigen leer en eigen waarheid en eigen koninkrijkjes, hebben we nooit begrepen wat het betekent wat David hier zegt. Knecht. Hoe menigmaal heeft hij dat woord gebruikt? Ik ben uw knecht. Maak me verstandig. Gij hebt goed gedaan bij uw knecht. En wanneer hij de boodschap krijgt, dan reist hij niet op. Trek niet een koninklijke mantel aan. Maar komt tot het besef dat zijn God het voor hem heeft opgenomen. Dat doet de Heer altijd. God neemt het voor zijn werk op. En God neemt het voor zijn volk op. En God neemt het voor zijn eer op. Hoeven niets aan te doen, mensen. Dat is de kracht in de zwakheid van Gods gemeente. Want gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. En als David dat nu hoort, komt hij tot een lofverheffing. En die lofverheffing, die wordt ons omschreven. Ik lees dat Nabel dood was, toen zeide hij niet gelukkig. Pas op, hij zegt, gezegend zij de Heer. Waarom? Wel, zegt hij, die de twist van mijn smaadheid getwist heeft. En die smaadheid, die gaat u maar lezen thuis op uw gemak. Wanneer de woorden van Abel beluisterd worden. Wanneer de knechten van David uitgaan om een deel dat hij rechtens toekwam. En de hoon spette uit de mond van deze Nabal, de dwaas. De zoon van Isaï. En de Heer, de alwetende, almachtige, alhorende God. Die heeft die woorden gehoord, ze zijn opgeklommen in de oren van de Heer Zebao, die de strijd van zijn gemeente gaat strijden. David ziet het wat. God nam het op. Hij ziet het, God staat voor hem in. We beleiden in zondag 21 van onze Heidelberger catechismus. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente ten eeuwige leven vergadert. Beschut en bewaard. En was het niet troostvol toen Jesaja schreef in die wonderlijke boodschap. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en die muren die zijn steeds voor me. O, gezegend zij de Heer, als hij die boodschap hoort, die de twist van mijn smaadheid getwist heeft van de hand van Nabel. Waar de smadingen, dergenen die u smaden, die zijn op mij gevallen. Denk er eens over door, kinderen Gods. Dat zegt hij tijdens de omwandeling op aarde. De smadingen dergenen die u smaden, die zijn op mij gevallen. Die zijn een beetje verder gekomen dan de deur en het hart van Gods kinderen. Die zijn gekomen in het heiligdom. Ze zijn op mij gevallen. En dat heeft David hier door het dierbare geloof zo zuiver gezien. Dat hij in verwondering zegt: gelooft, zij de Heer, gezegend, die de twist van mijn smaadheid getwist heeft, van de hand van Nabal. Meer. Kijk eens in je leven terug. Geloof dat de Heere genade werkt. Dat de Heere genade leidt. Dat de Heere genade bewaart. Maar ik denk dat in ieder die op de school van genade een plekje kreeg, ook weet van gebeurtenissen in zijn leven, dat de Heer het duidelijk, zeer duidelijk opnam. Daarom heb ik u gezegd, 10 dagen ligt Nabal in Karmel in zijn tent. Het is of de Heer, 10 dagen, hier heb je mijn vinger, hier heb je mijn kracht. En dan een wonder, niet alleen dit, maar dan ziet hij ook zijn eigen dwaasheid terug. En dan lees ik iets zeer opmerkelijks, ook als een levensles in het leven van zijn kinderen op de aarde. En schaam je maar niet, volk des Heren. Ik lees zoal te duidelijk. En hij heeft zijn knecht onthouden van het kwade. Ja. Eigenlijk kan je dat grondwoord ook vertalen met het woord tegengehouden. Ja. Niet door laten gaan. En toen ben ik gaan denken, dat is toch niet zo moeilijk. Gij hebt mij onthouden. Je hebt me tegengehouden. Je hebt me niet door laten gaan. En dan ga je denken in zijn leven. En ik ga de bijbelezingen die we achter ons hebben niet nog een keer herhalen. Maar je weet best wat die van plan was. Hè? Want dat brandende hart van een mensenkind. Die wortel van alle zonde. En van alle bitterheid. Waar alles in te vinden is. Alle zaad van ongerechtigheid. Maar nu het onderscheid. Waar de wereld het moet mag uitleven, wordt de kerk tegengehouden. Dat is een goddelijk voorrecht. En dan dacht ik, dan mag je dat in de praktijk van het leven toch ook wel eens zeggen. Als de Heer de blinde ogen opent, een daad Gods, en die laat ons in het uur der wedergeboorte terugkijken in ons leven, moeten we dan niet zeggen, wat heeft de Heer ons dan veel tegengehouden? Dat we niet doorgegaan zijn. Niet doorgebroken zijn. Wat bedoel ik dan? Wel mensen, dat is toch niet zo moeilijk. Als de Heer ons niet tegengehouden hadden, hadden we al lang in de hel gelegen. Als de Heer niet gezegd had tot hiertoe, dan hadden we ons doodgezondigd. En dan kom je aan de weet, als God je bekeert, dan kom je dan aan de weet. Dan laat de Heer zeggen, toen heb ik je tegengehouden. En in het uur der wedergeboorte, doet de Heer dat opnieuw weer. Tegengehouden. Niet verder gegaan. En tot hiertoe. Niet verder kunnen. Niet verder willen. Niet verder mogen. Ge zijt me te sterk geworden. Maar ik dacht vanmiddag, dat is een voortdurende daad eigenlijk. Dat is die bewonderwaardige houding Gods tegenover zijn gemeente. die vurige muur om de zijne. Te midden van alle verlokkingen, verleidingen van het leven. Bij alle aanvallen van de machten der duisternis. Dat de Heere zegt, tot hiertoe. Tot hiertoe. En dat zou een breed terrein openen om daarop in te gaan. Om het leven van de ganse gemeente des Heeren erbij te betrekken. Maar laten we alleen maar vandaag bekijken dan. Als God die niet tegengehouden had. Was toch een mens. En wat nou de wereld mag. Onder de toelating van God. Ga gang maar. Dan zegt de Heer tegen de zijde. Tot hiertoe. En nu gaat de man naar Gods hart God bewonderen. Hij zegt, Heer, dat u dat nu gewild hebt. Niet alleen mijn twistzaak. Getwist, maar nog veel meer. Je knecht onthouden van het kwade. En dat de Heer het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen nederkeren. Ja. Toen zag hij Gods wonderlijke leiding. En als dat nu in die eeuwige raad van God aan hem geopenbaard wordt. Wat moet maar bekendgemaakt worden. Die verborgen raad is Heer. Dan is zijn ziel ene lofverheffing. En dan zie ik iets zeer wonderlijks daar in de tent bij David gebeuren. Dan gaat hij zich bezinnen, denken. En dan wordt de gedachte aan Nabals huis hem opgebonden. En dan gebeuren daar wonderlijke dingen in die tent. U mag gerust weten, ik heb daar met ernst over zitten denken. Veel over nagelezen. En veel over nagedacht wat ik toch met het stukje in het leven van David aan moest. Want als ik immers lees in het laatste gedeelte 43 dat u ook Ahinoam de Israëliet nam. Dan blijkt uit enkele hoofdstukken verder dat hij die al in zijn tent genomen had. En dat Abigaal de tweede was. En dan gaan we denken. Wat er in die tent bij David gebeurde. Want ik lees en hij zonkt heen. Hij is niet zelf gegaan. Hij is zich niet in volle wapenrusting en heerlijkheid getooid en is zo naar Karmel gereisd. Hij heeft zijn bode uitgezonden. Tot een vrouw die hij als zijn huisvrouw begeerde. Dat blijkt duidelijk. Niet zelf gegaan. Waarom niet? In de eerste plaats dat het antwoord op zijn verzoek niet uit macht, niet uit dwang zou geschieden. Maar een vrije keus zou werken in het hart van Abigaël. In de eerste plaats. De begeerte, welke wijze kom ik op terug, maar het moest een vrije keus zijn. Hij heeft daartoe, en dat denk ik, geen filosofie, nee, zuivere exegese. Hij heeft dus zijn bode gezonden. Ik dacht, als de koning van de kerk zich een bruidsgemeente opzamelt, dat dat zijn oorsprong heeft in het hart van hem die de koning van de kerk is. En die zijn geestelijke onderdanen begeert, waarin de weg van de middellijke boodschap het verzoek doet overkomen. En als een vrije keus, de keus ook in de wedergeboorte is een vrije keus, denk erom hoor. Gedreven door Gods eeuwige geest, zekerlijk niet opkomend uit het remonstrantisme, maar een door God gewerkte vrijwilligheid, want ik heb een vrijwillig volk in het uur van mijn welbehagen. Daar zijn lessen in. De bode gaan uit. Tot op de huidige dag. Omdat de koning van de kerk zich een bruid wil begeren. Dat is een les. Ze zal beantwoord moeten worden. Niet uit dwang. Maar uit vrijwilligheid. Dat is ook een les. Dat is ook. Misschien kom ik erop terug. En die boden. Die zijn uitgegaan. En die boden, die zijn in Karmel gekomen. En als ze dan in Karmel komen, dan vinden ze daar. Het leven is doorgegaan. Want het is natuurlijk niet de geschiedenis die enkele dagen na de dood van Nabal gebeurde. Daar kende Israël zijn eigen wetgeving voor. En de dagen van rouw, die zijn zekerlijk door David aanvaard. De tijd ertussen, dat weten we niet. Maar als daar in de Karmel de bodem komen, dan zien ze dat het leven doorgegaan is. Hoe bedoel ik dat? Wel, de lege plaats die gevallen is, heeft het leven niet stilgezet. De kudde grazen. De kudde worden verzorgd. De herders waken. De wachters betrekken hun wacht. In de tent van Nabal zit zijn weduwe. De vrouw van de herdersvorst. Ze zit, dat blijkt later, als de knechten van David aankomen. En ze bestiert naar haar wijsheid die ze van God gekregen heeft, de deel wat ze nagelaten is. Niet in onverschilligheid, niet overgegeven aan de droefheid van de rouw, maar de verantwoordelijkheid. En als dan die knechten van David daar komen, dan vinden ze daar, wat ik u zeg, het leven gaat door. En in die tent zit ze, deze jonge weduwe, en ze bestiert haar knecht. Ze bestuurt het leven. En dan plotseling komen haar boodschappen tot haar. En die zeggen, hier zijn boden van David. En die komen tot deze jonge weduwe. En dan komt er iets wat we toch moeten gaan opzoeken in de schrift. Wanneer ik met u zal gaan bladeren in Deuteronomium, dan vindt u in het 17e hoofdstuk de zogenaamde koningswet. En in die koningswet heeft de Heer aan Mozes omschreven wanneer Israël zou zijn in het land der belofte. En daar een koning zou zijn dat hij naar die koningswet zou leven en regeren. En daar staat geen onduidelijke boodschap in. Moet u fluisteren. Mag ik wel eventjes voorlezen? Want anders begrijpen we, denk ik, deze geschiedenis niet. En gaan we dit veel te menselijk beoordelen. Zo zult gij, als gij in dit land zult zijn, ganselijk een koning over u stellen, die de Heere, uw God, u stellen zal. Ja? Heere belooft het koningschap. En die de Heer uw God verkiezen zal uit het midden uw broederen. Zult gij een koning over u stellen, ge zult niet vermogen over u te zetten een vreemde vrouw, man, die uw broeder niet zij. Maar hij zal voor zich paarden niet vermenigvuldigen, het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen, terwijl de Heere tot u die gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door dezelfde weg. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen. Dat is koningswet. De Heere zal zelf voor een koning zorgen. En hij handhaaft de ordening in de scheppingsheerlijkheid vastgelegd. Daar twisten we niet over wanneer deze geschiedenis vanavond voor ons ligt. Wanneer we dan ook het streven wat in deze zaak tot ons komt gaan onderzoeken, dan moeten we dus gronden in de schriften gaan vinden. En die vinden wij. Heel ingrijpend en niet onduidelijk. In de eerste plaats, het koning zijn in die tijd, zoals de Heere dat toeliet, zal ik u zo voorlezen, had om het koningschap tot grote luister te brengen, twee bepalingen. In de eerste plaats had het te maken met het verwerven van vrienden. En dan spreken we van sociale achtergronden. In de tweede plaats wordt er ook een achtergrond gevonden, en die noemen we de staatkundige achtergronden. Goed luisteren. Bijvoorbeeld, om u dat duidelijk te maken, toen Achab Izebal van Baal Zebub, ja, tot vrouw nam, had dat een doel, een oogmerk, een staatkundige achtergrond, om daardoor zijn rijk sterker te maken. Later lezen we in ditzelfde hoofdstuk bijvoorbeeld dat Saul zijn dochter Michal heeft weggegeven aan Paul, die de zoon van Laïs. Dat was ook met een staatkundig achtergrond, om dat deel dat daar nog in Benjamin leefde aan hem en zijn troon te verbinden in de strijd tegen David. Ik ga je nog wat voorlezen. Want je kan die dingen uit de schrift wel proberen over te slaan, maar dan zijn we niet eerlijk met elkaar bezig. Ik lees hier in 2 Samuel 12. En daar wordt ons iets ingrijpends gezegd. Nathan is bij David binnengekomen. Hij heeft uit onheilige oogmerken, gedreven door blinde hartstocht, Bathsheba geëigend. En nu komt de Heer in zijn heilige toren tot hem en heeft gezegd: het zwaard zal van uw huis niet wijken. En toch lees ik een heel opmerkelijke boodschap. Luistert u maar. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb het aan koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. En ik heb u uw heren huis gegeven. Daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis Israël in Juda gegeven, indien het weinig is. Ik zou u alsnog, als zulks, daartoe doen. Als ik het nodig had geacht om je heerlijk koninkrijk groter te maken, door die achtergronden die ik u noem, zou ik ze gegeven hebben. En mijn kanttekening merkt daar heel uitvoerig op, citeer slechts een zin: dat God in die tijd onder zijn goddelijke toelating daar niet over gestraft heeft. Hij heeft dus tot de luister van het koninkrijk die ruimte gelaten. En dan houdt mijn gedachte verder op. Ik lees alleen van Gods verborgen raad. Daarom had David voor deze ook al Ahinoam van Israël tot een vrouw genomen. En u kunt weten dat Israël op de grens lag van het land van Juda in het zuiden, en dat hij daarmee een hele familie aan zich gebonden had. Dat was gewoon een staatkundige zet, een staatkundige opbouw van zijn gemeente, om overal daar mensen om zijn troon bij zijn koninkrijk te betrekken. Wanneer dit nu ook gebeurt hier, die grote herdersvos met dat grote terrein, die zou hij in deze weg betrekken bij zijn koninkrijk. En God heeft onder de toelating, zegt de kanttekening, dit niet gestraft. Onbegrijpelijke dingen worden ons in het woord van God weergegeven. En als dan die boden daar ook komen, moet u ook niet vergeten, en dat heeft het laatste vers van mijn hoofdstuk me geleerd, Saul had de dochter Michaël, de huisvrouw van David, gegeven aan Paltje. Abigaël was een weduwe. En David, zijn wettig gesloten huwelijk was verbroken door de dwaze daad van Saul. Ik heb u gezegd, die daarmee ook weer ten behoeve van zijn koninkrijk een groot deel van Benjamin nog achter hem wilde houden. En als we dan zo daarover gesproken hebben, dan moeten we dus dit onderscheid erin lezen. En dat zeg ik dus naar onderzoek van de schriften. Wanneer het tot de luister van het koninkrijk was, heeft God het toegelaten. Wanneer het ging om Davids zijn dwaze en onteugelbare hartstochten te bevredigen, heeft God gezegd, het zwaard zal van juist niet wijken. Opdat hij zou weten dat de opbouw van het koninkrijk naar gebruik van de koningen van die tijd onder de toelating van God lag. Hier is een paradox waar velen ook in onze tijd niet uitkomen. Ik ook niet. Gods toelating. Waarom laat God die goddeloosheid toe? Waarom laat de Heere die opstand en vijandschap tegen zijn gemeente toe? Waarom laat hij toe de verdrukkingen van zijn ellendigen? Waarom loutert hij de zijnen als goud en als zilver? Wij zullen maar één antwoord weten. De openbaring van Gods verborgen raad zal in de eeuwigheid ons duidelijk maken dat alle dingen hebben medegewerkt ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Zelfs de zonde. De koningswet. De opbouw van koninkrijk zoals het woord het me weergeeft. Vraag me niet of ik dat allemaal begrijp. Maar ik wou het u wel duidelijk maken vanavond. En dan komt die boodschap. En als die boodschap daar komt, dan gaan we nu weer naar Karmel toe. Om daar te gaan luisteren wat daar de boden van David hebben aanvaren. En hoe daar die eenzame vrouw daarop geantwoord heeft. We gaan eerst zingen. 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Derde vers van 85 is onze tussenzang. Gods huis wordt vol. Dwars door alles van een mensenleven heen bereikt God zijn doel. Zijn kerk zal worden toegebracht. En dat zal hij doen door wegen die wij niet begrijpen. Zoals ook uit het geslacht van David velen zullen zijn die nu juichen voor de troon van God. Ik las in verband daarmee ook wat zo treffend in onze geloofsbelijdenis is verwoord. Moet u eens luisteren. Wanneer artikel 13 handelt over de voorzienigheid Gods, dan lees ik uiteindelijk deze zinnen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstand, hetzelfde willen wij niet serieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbiedigheid de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdend dat wij leerjongens van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord. Leerjongens, zegt mijn belijdenis, blijf er maar bij. Zullen vele dingen voor ons niet op te lossen zijn. Verborgen blijven. Maar waar het mee begint, zal waar worden. Hij moet als koning eerst. En hoe dan dat de Heer dat uitvoert. Ach, het leven van een mens is vol van vragen, vol van raadsels, vol van tegenstrijdigheden. En de weg des Heer, die is volmaakt. Bekerende de ziel, de boden zijn in Karmel gekomen. En ik heb u gezegd, en dat is duidelijk, het leven ging door. Zij zit daar in haar tent, dat wil dus zeggen, zij dirigeert wat de Heer haar heeft nagelaten. En dan komen daar die boden van David. Het is opmerkelijk dat er geen beschrijving is. Dat er geen omhaal van woorden om deze geschiedenis geweven is. Korte, eenvoudige, zakelijke mededelingen. Ze zijn binnengekomen. En dat nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar. En ik zie in mijn gedachten ze daar staan, die bode van David. Ik dacht, zij heeft ze aanvaard. Ze heeft de bode van David als boden van de koning aanvaard. Eén van de eigenschappen die ook hier duidelijk is, dat het ware leven buigt voor de ambtelijke dienst. En het ware leven buigt voor degene die God in zijn gemeente heeft gesteld om zijn kerk te regeren, te leiden naar de ambtelijke waardigheid die de Heer geeft. Een van de zoete eigenschappen waarin het leven gekend wordt, dat buigt. Zij heeft die knechten opvangen. Terwijl ze daar zit en ze luistert. En uiteindelijk komt dan die boodschap. Heel kinderlijk eenvoudig. Zeggende, David heeft ons tot u gezonden. Dat hij zich u ter vrouwe nemen. Dan blijkt dus uit het woord wat er staat. Toen stond ze op. Dat er dus een rustige bezinning geweest is. Ze heeft dat aangehoord. En toen is ze opgestaan. En dan blijkt uit haar gedrag een wonderlijke les. Een les die ik zou durven, exegetisch zou durven te verwoorden. In de boodschap die de koning van de kerk laat brengen door zijn gezante tot degene die hij van eeuwigheid verkoren heeft. En van eeuwigheid als de zijne begeert. Het eerste wat er is, ze staat op. Dan is het met dat leven wat ze geleefd heeft voorbij. Als de boodschap van Gods woord je gaat aanraken, geestelijk gaat aanraken, dan kan je niet meer stil blijven zitten. Nee toch. En dan komt in de eerste plaats een daad naar buiten. Ze staat op, staat. En als ze opstaat, dan neigt ze zich met haar aangezicht ter aarde. Een heilig buigen voor de bode. En een heilig buigen voor de boodschap. En in haar woorden blijkt onmiddellijk hoe ze zich voelt, de dienstmaagd. Het is niet te begrijpen. Het is te groot wonder. Want degene die de boodschap laat brengen, kent ze. Heeft ze in het verleden ontmoet. Ze kent zijn persoon. Ze heeft zijn woorden gehoord. En de nodiging die uit zijn mond gekomen is. En die heeft haar vertederd en vernederd. Hoewel zij toch de vrouw is van een herdersvorst. Maar dat die toekomstige koning Israël haar nou begeert, dat kan ze niet op de plaats krijgen. En dat geeft ze een diepe verwondering, heilig voor God te buigen. Of dacht u, als de boodschap van het woord zaligmakend ons leven gaat bedouwen, dat je loopt te huppelen en te springen over de wereld. Dan komt er een stille verwondering in je ziel. Rut heeft dat ook eens uitgedrukt. Weet je wel, toen ze zei dat je me kende, dat ik een vreemde ben. En Mephibozat, die heeft het ook al uitgedrukt. Dat ik een dode hond ben. Zo is het ook in het leven. Het is de verwondering die haar ziel doortrekt. Dat David, zij als jonge weduwe, een eenzame, want de band is verbroken. Het leven van vroeger is voorbij. Ja. En dan gebeuren er daden. Want dan komt het waarlijk in de keus van het leven openbaar. Zo min als Rut en Moab kon blijven en Mozes in Egypte kon blijven. Alsof het die keus in de daad naar buiten overgebracht. En we lezen in de schrift. En ze zeiden, zie uw dienstmaagd, zij tot een dienares, om de voeten der knechten des Heren te wassen. Al zou hij men alleen daarom begeerd hebben, dat ik dat werk mag doen, om voeten te wassen van de knechten van David, dan begeer ik dat te doen. Buigen we voor het ambt of niet? En dan. En dan staat er, en toen kreeg ze haast, ja. En Abigail haastte zich en maakte zich op. En dat is naar oosterse wijze gebeurd. Sluier aan, ja, gewassen, gereinigd, zoals dat naar het oosterse gebruik ging. En dan kreeg ze haast en ze reed op de ezel. Want ze is een verkoren, hè. En krachtens haar staat loopt ze niet, ze is toch een verkoren, hè? En vergist u niet, en die vijf jonge maagden die met haar meegaan, is een vrucht van de keus van haar leven. Daarmee heeft ze de tenten van het verleden achter zich gelaten. Daarmee heeft ze een keus gemaakt die het leven als het ware door midden snijdt. Het achterlaten en het vooruitgaan die achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Wel nu, de keus van het leven kan dan ook niet verborgen blijven. En ze staat op en ze gaat. Er is een losmakende daad. En al het goed wat ze had. En de plaats die ze had. En de rijkdom die ze had. Die levert ze in. Om de keus van koning David in te wilgen. Haar keus is vrucht van de eerste keus. Zult u het onthouden, volk van God. En dan een wonder, dan een wonder. En dan gaat ze. En rijdt op die ezel. En had, nou, moet je luisteren wat er staat. Ik heb er zo met opmerkzaamheid zomaar over zit te denken vanmiddag. Gods woord is zo rijk. En dan staat ze. En zij volgden de bode van David. Ik dacht vanmiddag. Zalig dat land. Gelukzalig een kerk. Die boden heeft. Die verkoren mensen leiden. Tot de gemeenschap met de koning. Gezegend zulke boden. Die de koning kennen. Een goed gerucht van de koning brengen. De liefde van de koning vertolken. De begeerte van de koning duidelijk maken. Die het hart weten te raken van degene die door de koning begeerd zijn. En uiteindelijk, als de keus daar is. Als de keus daar is. Voorgaan. Ja, om die verkorenen tot de koning te brengen. Ja, dat is toch een wonder als er zulke boden zijn. Die maar één begeerte hebben. Ben ik dan naar de schrift of niet? Is het niet de vraag geweest die ze stelden aan Johannes de Doper? Wie ben je? Ben je de Christus? Maar hij zegt, ik ben de vriend van de bruidegom. De vriend van de bruidegom. Om de bruid bij mijn koning te brengen. Want nu, die boden hebben het goed verstaan. Koningseer, koningskeus, koningsbegeerte uit te dragen. En de vrije keus is openbaar gekomen. Toen zijn ze gegaan. Ja. Ik zie die stoet. Hè? Dichter van 45 heeft er ook nog wel eens wat van gezegd. Dan leidt men hen in statie uit haar woning met kleding. Rijk gestikt tot de koning. Ik zeg, Abigail en je kudde. Abigail, je rijkdom. En al die knechten en al die grote landstreken die je deel zijn. Ach. Ach. Ledeboer zei dat toch ook een keertje. Ja. Toen hij in de gevangenis was. Hazes me zangt hij dom dat ik uit dat heiligdom. In een kus van Jezus mond. Meer dan die zwarte grond. Wel zo heeft die keus niet moeilijk geweest. Volk van God. Toen het woordje ging aanspreken. Toen de begeerte van de koning je ziel doortrok. Toen je voor het eerst hoorde de ware nodigingen van het woord. En de Heer die keus in je hart vroeg. Ja. Hij had toen een ogenblik gedacht aan je positie. Of wat je dan ook bezat. Nee, dan heeft hij een gewillig volk op de dag van zijn eerkracht. En al zo is zij ook gegaan, staat er. En ze is niet beschaamd geworden. Ze heeft van konings woord gehoord, van konings begeerte gehoord. Ze kent konings gestalte. Maar ze is halverwege niet blijven zitten. En gezegd, nu weet ik er genoeg van. Tuurlijk niet. Ik lees dit wonderlijke deeltje. En ze werd hem, en misschien ben ik nou wel filosofisch, ik weet het niet hoor. Maar er staat, en ze werd hem tot vrouw, nee dat staat er niet. Tot een huisvrouw. Ja, daar hebben ze wel heel duidelijke taal gedaan, niet? Een huisvrouw, de plaats van de vrouw. Zoals God ze aangewezen heeft. Die met ons moderne denken niet meegaat. Zoals ze daar is, tot een hulp, dienstbaar aan de opbouw, dienstbaar ook aan de opbouw van Gods koninkrijk. En nou zo is het daar waar geworden, wat de Heer beloofd heeft, de altijd wijze raden, zeren. Ik kan alleen de feiten noemen. En wat voor ons verborgen is, we zouden het niet serieuselijk onderzoeken. En we zouden het overgeven aan hem die zijn raad uitvoert. En als je nog vragen en raadsel wil hebben, ik wil er nog wel noemen. Weet niet het grootste raadsel dat God zijn vinger naar u uitstak? Dan is het niet dat een ander bekeerd wordt. En een ander tot God geleid wordt. En een ander genade ontvangt. Ach mensen, dat is het grootste wonder. Dat is het grootste wonder dat God naar mij omzag. Wanneer is die boodschap tot je gekomen? Wanneer heeft de Heer die boodschap door zijn bode in je hart gelegd? Waar is de keus gewrocht? Waar is die onvoorwaardelijke daad gebeurd? Waar is die scheiding gekomen met het verleden? En de beginnen naar hem. Hoor je ze zingen? Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit daarom vermelden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Heere, we weten het, dat we slechts ten dele kennen en ten dele weten. U weet hoe we daarmee voor uw aangezicht geweest zijn. Om dit stukje van Davids leven te doorzien op grond van de schriften. De lessen eruit te diepen die ons daarin laat verwoorden. De auto's wijze raden, Heer, houd eeuwig stand, heeft auto's kracht. Mocht het u behagen die verborgenheden ons bekend te maken. En niets te doen verstaan hoe u uw raad vervult, want uw huis moet vol worden. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Wat tekort was, u weet het. Wat wij niet begrijpelijk konden maken, zou u dat willen doen. Wat wij niet duidelijk konden stellen, wilt u het maar doen. Want u gebruikt het, u weet, u bent de parakleet. U bent de onderwijzer van uw gemeente. Laat het tot troost van uw gemeente zijn. Die vrouw is niet onderweg blijven zitten, Heere. Ze is bij de koning gekomen. En hij heeft ze aanvaard zoals ze was. Ze zult ook uw kerk niet halverwege laten zitten. U zult ze ook brengen tot het koningspaleis. De bruis heeft ervan geroepen. Hij voerde mij in het wijnhuis. En de liefde is een banier over mij. Wil ons leiden over de wegen die we nog gaan moeten brengen, dus waar we worden verwacht. Wil het tekort reinigen in het bloed, om uw naams wil. Amen. We gaan zingen 22. 12e vers, gij die God vreest, gij allen prijzen de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer, en wat er verder volgt, de 12e van Psalm 22. gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geve u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u genade. Amen.